Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niets geschapen heeft, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 53 en 85. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Vers 53 en ook vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En wat er verder volgt in het 53ste en 85ste vers van de 119e psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te zingen uit de 19e psalm, het 4e vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaaktig glans. En wat er verder volgt in vers 4 van de 19e psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit het Nieuwe Testament. De schriftlezing vindt u in de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, Jacobus 1, de versen 19 tot en met 27. De schriftlezing Jacobus 1, vanaf vers 19 tot en met 27.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Zo dan, mijn geliefde broeders, een ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toren. Want de toren des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom, afgelegd hebbende, alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En zijt daders des woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. Want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn en dit zijn doen. Indien iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwe bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
In de behandeling van de Dordtse leerregels zijn we toegekomen aan de paragrafen 12 tot en met 14 van het vijfde hoofdstuk. De ene laatste keer, als de Heer het geeft, willen we volgende week de behandeling van de Dordtse leerregels afronden. Nu de paragrafen 12 tot en met 14 van hoofdstuk 5, waar het nog steeds gaat over de volharding der heiligen. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovadig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrees, godzaligheid, lijdzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mits schades van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hen een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing de godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij alzo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Gelijk het nu God beliefd heeft, dit zijn werk der genade, door de prediking des evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mits schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het tweede en het vierde vers 2 en vers 4 van de derde psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de vierde psalm en daarvan het laatste, het vierde vers. Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Vers 4 van de vierde psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, stel je eens voor, jongens en meisjes, dat jij een keer met Lucifers hebt gespeeld. Je zag ze liggen in de woonkamer en je wist wel dat jij er van je vader niet aan mocht komen. Stiekem nam je ze toch mee naar boven en je ging ermee naar je eigen slaapkamer. En eigenlijk voelde je wel aan dat dat niet goed was wat je ging doen. Als je vader erachter zou komen, zou hij flink boos worden. En op je kamer probeerde jij die lucifers uit. Liep echter helemaal uit de hand. Het vuur kreeg je niet uitgedoofd. En de vloerbedekking, die vatte zelfs al wat vlam. En je was bang dat straks het hele huis in de brand zou staan. En ook vreesde je voor je eigen veiligheid. En zo hard als je kon, riep je om hulp. En je vader was er snel bij en hij greep in en hij doofde het vuur. Hij bewaarde voor erger. En stamelend beleed je je vader spijt voor jouw domme gedrag. Wat was je dankbaar toen hij jou weer in de armen nam. Je mocht iets ervaren van zijn liefde. En wat voelde je je veilig bij hem. Toen je een volgende dag de lucifers weer zag liggen in de woonkamer, keek jij er wel vooruit om ze weer mee te nemen naar je kamer. Je had je leergeld immers wel betaald. Je wilde je leven niet nog een keer in gevaar brengen. Bovendien zou je niet willen dat je vader zich teleurgesteld van je zou afkeren. En daarom bleef je maar ver bij die lucifers vandaan. Dat akkefietje met die lucifers heeft dus wel geleid tot een bepaalde gedragsverandering bij je. Nu, dat is nou precies datgene waar de Dordtse vaderen in de komende drie paragrafen 12 tot en met 14 ook op wijzen. En ze doen dat in antwoord op de kritiek die ze op hun leer van de volharding der heiligen hebben gekregen vanuit de remonstrantse hoek. En we willen naar die paragrafen gaan luisteren onder het thema: waartoe leidt de zekerheid van de volharding? Drie gedachten. Het bloeien van de vruchten, het snoeien van de doornen en het groeien van de wortel. Waartoe leidt de zekerheid van de volharding? Het bloeien van de vruchten, het snoeien van de doornen en het groeien van de wortel. Je kan dus zeker zijn van de zaligheid. Dat hebben de Dordtse vaderen in die achterliggende paragrafen, we hebben ze vorige week behandeld, hebben zij dat ook benadrukt. Het is weliswaar een aangevochten en een bestreden zekerheid. Maar die zekerheid is eigen aan het geloof, omdat het geloof zich richt op de gewisse beloften van God. En de Dordtse vaderen stelden toe: het heil ligt vast in Christus. En naar de mate van het geloof dat zich richt op het beloftewoord van God, wordt die zekerheid ontvangen. Maar wat doet het nou met je, als je zeker mag zijn van de zaligheid? waartoe leidt nou de zekerheid van de volharding ter zaligheid? Dat leidt nergens toe. Zowel letterlijk als figuurlijk. Althans, dat beweerden de remonstranten. En zij beweerden dat in navolging van Rome. Het was immers de kritiek van Rome dat de leer van vrije genade zou maken tot zorgeloze en goddeloze mensen. De catechismus gaat daarop in vraag en antwoord 64 van die catechismus. Maar het is nou ook de kritiek van de remonstranten dat de leer van de volharding der heiligen zou maken tot zorgeloze en goddeloze mensen. Als je toch zeker bent van de zaligheid, dan maakt het toch niets meer uit hoe je leeft. Als je toch weet dat je het geloof niet verliezen kan, dan kun je toch gaan doen waar je zin in hebt. Als je toch weet dat je in de hemel komt, dan maakt het toch niet meer uit wat je allemaal doet. Dat is eigenlijk best wel een logische gedachte. Want stel je nou voor, jongelui, dat jij zeker weet dat jij dit jaar niet blijft zitten. Het staat vast dat je aan het einde van het schooljaar overgaat naar een volgende klas. Nou, de kans is dan te groot dat jij de rest van het schooljaar er met de pet naar gaat gooien. Waarom zou je nog je huiswerk maken? Waarom zou je nog wat gaan leren? Maakt toch niets meer uit. Je weet toch al dat je overgaat. Maar de Dordtse vaderen nemen van zulke gedachten nemen ze radicaal afstand. En we zien dat ook staan in paragraaf 12. Het begin. Doch zover is het vandaag dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. De verzekerdheid van het geloof maakt dus geen hoogmoedige mensen. Beslist niet. Die gedachte wordt radicaal verworpen door de Dordtse vader. U kunt het ook zien in de verwerping der dwaling. Paragraaf 6. Dus iets verderop. Als ze daar ook afstand nemen van mensen met een bepaalde leer. Verwerping der dwaling 6. Die leren dat de leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid uit haar eigen aard en natuur een oorkussen des vleeses is en voor de godvruchtigheid, goede zeden, gebeden en andere heilige oefeningen schadelijk. Ja, zulke verzekerde mensen heb je wel. Zelfverzekerde mensen. Helaas. Trots, arrogant, onaantastbaar. Ze kennen geen spoor van twijfel. Ze behoren de Heere Jezus toe. Hun zonden zijn hen vergeven. Ze delen in het door Christus Jezus verworven heil. Hen kan niets meer gebeuren. En in geestelijk opzicht voelen ze zich ongenaakbaar. Ze dutten echter in en vallen in slaap. Het gevolg is een levenswandel die niet overeenstemt met het woord van God. Misschien ken jij wel zulke mensen. Mensen die het heel gemakkelijk zeggen: de Heere Jezus is voor mij gestorven. Als ik sterf, dan ga ik naar mijn hemelse vader. Maar als je dan kijkt naar hun levenswandel, dan zie je er weinig van terug. Ze kijken naar allerlei gewelddadige films. Ze zijn altijd maar druk met hun kleding en met de nieuwste mode. Altijd maar in de weer met hun mobiele telefoon. En op de zondag doen ze gerust allerlei dingen. Ze nemen het niet zo nauw. Er kan bij hen van alles mee door. Met hun mond roemen zij in de Heere Jezus. Maar in hun dagelijkse levenswandel hangt het geloof er maar wat bij. En het bepaalt niet de keuzes in hun leven. Ze onderscheiden zich in niets van een wereldling. En daarom gaat er ook zo weinig van hen uit. Maar het laat er ook wel zien dat het bij hen niet echt is. Want de christelijke hoop op het eeuwige leven leidt immers altijd tot een leven gericht op de wil van God. Het is de apostel Johannes die dat ook zo nadrukkelijk beleden heeft in zijn eerste zendbrief. Als hij het daar zegt in 1 Johannes 3, het derde vers. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Een zorgeloze en een goddeloze wandel zijn geen tekenen van het nieuwe leven. Hoovaardigheid, zorgeloosheid en vleeselijkheid zijn geen vruchten van de geest. En zelfverzekerdheid staat nou haaks op geloofszekerheid. En de Dordtse vaderen, die vergelijken nu de zekerheid van de zaligheid met een wortel. Paragraaf 12. Dat zij daarentegen een ware wortel is. En een wortel die zit diep in de grond, verborgen voor het oog, niet zichtbaar. Maar boven de grond verschijnen nou de plantjes, de vruchtjes. Uit die wortel komen dus eigenlijk die vruchten voort. En door die wortel komen de planten ook tot bloei. En uit de zekerheid van het heil, de wortel, paragraaf 12, bloeien nu dus vruchten op. En welke vruchten? Ja, welke vruchten bloeien er nou op de levensakker van een die zich door genade verzekerd mag zijn, mag weten van het heil in Christus? U kunt ze meelezen. Het zijn er 8 die worden genoemd in paragraaf 12. Nederigheid, kinderlijke vrees, godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis, standvastigheid in de belijdenis der waarheid en vaste blijdschap in God. Dan laten we die alle 8 maar eens even bekijken wat die vruchten nu inhouden. Die vruchten die als het goed ligt bloeien op de levensakker van één die het eigendom van Christus is. Allereerst nederigheid. Want genade en hoogmoed, dat zijn elkaars vijanden. Genade maakt klein en genade houdt ook klein. Ootmoed is het kenmerk van een christen. Wie het nog goed met zichzelf getroffen heeft, die laat daarmee dan ook zien dat genade hem vreemd is. Trotsheid en zelfvoldaanheid zijn een kind van God vreemd. Want genade zet je niet op het voetstuk. Maar genade brengt je juist van het voetstuk af. Want je leert jezelf kennen. En je gaat dan ook verstaan wat je van je leven ook hebt teweeggebracht. En bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest gaan ook de zonden in je leven, die gaan ook drukken op je ziel. En je leert jezelf te vernederen voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. En je kan jezelf onmogelijk dan ook meer plaatsen boven een ander. De grootste zondaar ben je immers zelf. En je ziet je eigen zondigheid en je eigen nietigheid. En dat maakt je klein voor het aangezicht van een heilig God in de hemel. Nederigheid, de eerste vrucht. Die tweede vrucht die wordt genoemd is kinderlijke vrees. Ja, die kinderlijke vrees heeft niks te maken met angst. Als wij zeggen dat wij ergens bevreesd voor zijn, dan kunnen we daarmee uitspreken dat wij ergens bang voor zijn. Maar zo ligt dat niet met de kinderlijke vrees. Die kinderlijke vrees kan ook worden omschreven met kinderlijke eerbied. Het gaat hier om de hoogachting, de eerbied en de liefde van een kind voor zijn vader. En zo heeft een kind van God heeft liefde en eerbied voor God, de vader. Daarin zit dus ook iets van dat vertrouwen op God de Heere. De vreze des Heeren is dus geen plichtmatige gehoorzaamheid. Dat is geen dienen van God omdat dat nu eenmaal moet. Het is juist het verlangen van het hart om te leven naar de wil van God. En om te doen datgene wat de Heere van je vraagt om te doen. En ziet u dus, de genade van de verzekerdheid leidt niet tot zorgeloosheid. Zoals het verwijt van de remonstranten richting de gereformeerde klonk. Dat die gereformeerde leer, dat die schadelijk zou zijn voor de godvruchtigheid. Nee, zeggen de Dordtse vaderen, een kenmerk juist daarvan is de godzaligheid. Die derde vrucht, godzaligheid. Daarin gaat het om de vroomheid. De ware vroomheid. Er is immers ook wel vroomheid die schijn is. Vroomheid die een mens opgeblazen maakt en volblaast van zichzelf. In die valse vroomheid bedoelt een mens uiteindelijk alleen maar zichzelf. Wil hij zichzelf profileren en zichzelf neerzetten als een vroom mens. En weet hij het ook allemaal zo goed, ook voor een ander. Maar bij de praktijk van de godzaligheid komt het nou aan op een leven dat de Heere welgevallig is. En dat is dan een leven waarin de zondag en de maandag, waarin woord en daad, waarin dat geen tegenstelling met elkaar vormt. Maar waarin hoorders van het woord ook daders van het woord zijn. En zo'n leven richt zich altijd op God. En zo'n leven zoekt ook altijd de gemeenschap met God. Dat is die derde vrucht. De vrucht van de godzaligheid. En als vierde vrucht wordt hier genoemd leidzaamheid in alle strijd. Ja, waar gaat het dan over? Om welke strijd? Het gaat hier om de geloofsstrijd. Efeze 6. Waar we het lezen in het 12e vers. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is een zware strijd die wordt gevoerd, vergelijk het met een worstelwedstrijd. Steeds weer probeert die tegenstander je te verslaan. Vijanden die zich op je werpen, die sterker zijn dan jou. En je krijgt ze er in eigen kracht ook nooit onder. Een moeizame strijd waarin je zelf telkens onder ligt. Lijdelijkheid is dan misplaatst. Want lijdelijkheid wil zeggen, ik kan er niets aan doen. Ik wacht maar af. Maar lijdelijkheid in de strijd leidt tot een nederlaag. Wie afwacht, zal de klappen krijgen. Lijdzaamheid is nodig. En lijdzaamheid betekent een volharden, een volhouden in de strijd. Niet zomaar toegeven aan de druk van de vijand. Niet zomaar opgeven. Niet capituleren en jezelf overgeven aan de tegenstander. Lijdzaamheid betekent letterlijk ergens onder blijven. Je loopt dus niet weg onder de geestelijke strijd vandaan. Maar je blijft strijden. En in die strijd roep je de hulp des Heren in om kracht te ontvangen en uitredding uit die strijd te verkrijgen. En dan kom je bij de vijfde vrucht die wordt genoemd. De vrucht van de vurige gebeden. Ziet u de zekerheid dat de Heere het zal voleindigen, maakt het gebed niet overbodig. Het doet juist uitroepen, laat niet varen de werken uw handen. De zekerheid der volharding maakt niet zorgeloos. Het brengt juist op de knieën. Zeker als de Satan en de wereld met hun verzoekingen komen. Wat heb je dan de hulp en de nabijheid van de Heere nodig? En juist dat biddende leven is nou zo'n kenmerkende vrucht van de zekerheid van de volharding. Want waar het gebed verwatert, verwelkt het geloofsplantje. Maar waar het gebed daarentegen functioneert, daar staat nou de levensakker van een christen in volle bloei. Vurige gebeden. En de zesde vrucht, standvastigheid in het kruis. Ja, hoe zou die standvastigheid in het kruis? Omdat de levensweg van een christen verschillend kan zijn. Job moest zijn kinderen naar het graf brengen. David moest steeds op de vlucht. Eerst voor Saul, later voor zijn zoon. Paulus, die kregen een doornen in het vlees. Petrus en Johannes, die kwamen in de gevangenis terecht. De bloedvloeiende vrouw, die worstelde met haar gezondheid. Ja, dat kruis, dat kent dus verschillende vormen. Een kruis van vervolging en tegenstand. Een kruis van een zwakke gezondheid. Het kruis van spanningen in een gezin. Een kruis vanwege moeilijkheden op het werk. Een kruis van droefheid vanwege rouw dat er is gekomen. Een kruis vanwege het besef van eigen verdorvenheid. Maar in dat kruis dragen nou standvastig blijven, omdat de Heere kracht geeft naar kruis. Hij geeft genade om op die kruisweg de voetstappen van de Heere Jezus Christus te drukken. Standvastigheid in het kruis. Maar als zevende ook standvastigheid in de belijdenis der waarheid. Want juist door die zekerheid van het heil in Christus wordt een christen niet meer zo heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer. Maar houden zij zich aan de waarheid? Ja, er komt heel wat af op die gereformeerde leer. Op die waarheid. De belijdenis van de volharding der heiligen is niet onomstreden. Er worden vragen aangesteld. Vandaag de dag vooral uit de evangelische hoek. Maar juist die zekerheid van het heil geeft nou een bepaalde rust. De waarheid van de gereformeerde leer heeft zich immers bewezen in je eigen hart. De volkomen verlorenheid in jezelf. Maar ook de volkomen verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. Nee, want het is ook geen gezond teken als je zo gemakkelijk openstaat voor allerlei nieuwe gedachten. Velen die zich zo snel laten meenemen door allerlei nieuwe stromingen. En hoe dikwijls blijkt op de langere termijn dat het alleen maar meer verwarring brengt in plaats van duidelijkheid. Want ook die nieuwe leer blijkt op de termijn dan niet de rust te geven die ze hadden gehoopt er te vinden. En dan tenslotte, maar dat is zeker niet het minste, leidt geloofzekerheid tot vaste blijdschap in God. Vaste blijdschap, dat wil zeggen een bestendige blijdschap. Die deelt in de zekerheid van het heil, kent ook de vreugde van het heil. Een vreugde die wegkomt bij God. En een vreugde die zijn grond vindt in God. Juist omdat het geloof zich richt op degene die jou echt blij kan maken. De Heere Jezus Christus. Het is dus de blijdschap, de vreugde die je vindt in Christus. Is Hij de vreugde van uw hart? Kan de Heere Jezus jou nou echt blij maken? Ach, wie zijn eigen dwaasheid ziet, zijn eigen schuld en zijn eigen goddeloosheid. Ja, die vindt toch zoveel blijdschap in de Heere Jezus Christus. Want Hij is van God gegeven tot wijsheid. En Hij is die grote zondevernieler. En Hij is voor goddeloze mensen naar het kruis gegaan. En welke vreugde de wereld je ook kan bieden, het kan je nooit de blijdschap geven die er te vinden is in de Heere Jezus Christus. Dan kun je toch je geluk niet op als je mag liggen in de armen van de Heere Jezus Christus. Dan geeft toch de grootste vreugde als je met al je zonden mag wegschuilen achter dat dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. En dat is een blijdschap die op de bodem van je hart er altijd blijft. Oh ja, die kan gemengd gaan met diepe droefheid over uzelf. Maar het is een blijdschap over de genade van God die er is in Christus Jezus. En ziet u, die zekerheid, die maakt dus niet hoogmoedig, maar die maakt wel ootmoedig en blijmoedig. En prachtige vruchten mogen dan toch bloeien op de levensakker van één, die zijn zaligheid heeft mogen vinden in de Heere Jezus Christus. En die zekerheid die vormt dan juist een prikkel en een stimulans om de vruchten der dankbaarheid voor te brengen. Paragraaf 12 eindigt ermee. En dat de overdenking van die weldaad hen een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Wie door het geloof mag weten geborgen te zijn in de Heere Jezus Christus, die zal ook zijn leven lang dankbaarheid aan de Heere willen bewijzen. En dat brengt bij de tweede gedachte. Het snoeien van de doornen. Want ja, hoe is het op een akker? Te midden van die bloeiende vruchten,
komt op die akker ook onkruid op. Doorden en distels. En dat vormt wel een gevaar voor die vruchten. In de achterliggende paragrafen is daar al meer dan eens op gewezen. Hoe Gods kinderen kunnen vallen in de zonde. David, die viel in de zonde met Bathseba. Mozes, die zondigde door op een rots te slaan. Petrus, die zondigde door de Heere Jezus te verloochenen. Maar het heeft altijd grote gevolgen als een kind van God zondigt. Daarmee roepen ze duisternis af over hun ziel. En daarmee krijgen ze God de Vader tegen zich. Hij trekt zich terug uit hun leven en hij verbergt zijn liefdevol en gunstrijk aangezicht voor hen. En in paragraaf 7 en in paragraaf 11 van hoofdstuk 5 is beschreven hoe God zulke gevallen kinderen weer opricht uit hun val. En in paragraaf 13 wordt dat met één zin nog een keer onderstreept als daar staat: wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in hen die van de val weder opgericht worden. Ziet u, ze richten zichzelf niet op, kunnen ze ook niet. Ze worden opgericht. Het is de krachtige hand van God de Vader die zijn gevallen kind vastgrijpt en opheft uit het slijk van de zonde waarin hij zichzelf weer geworpen heeft. God de Vader die zoekt zijn kinderen dus weer op en zet ze op de juiste plaats. Maar als het dan goed is, wil je ook dat het goed blijft. Zoals die jongen of dat meisje die speelde met die lucifers. Dan kijk je er toch wel voor uit om een volgende keer weer zo te handelen. Het zou je leven in gevaar brengen. Bovendien zag je toch nog de verdrietige blik in de ogen van je vader. Dat wil je niet nog een keer. Je wil niet nog een keer dat je vader om jou verdriet heeft. Maar je wil dat het goed blijft tussen jou en je vader. Nou, dat bedoelen de Dordtse vader nou in paragraaf 13. Als zij daar zeggen, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn van de verzoende God om het misbruik van zijn vaderlijke goedheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaardere kwelling van het gemoed vervallen. Dan laat je het toch niet nog eens gebeuren dat die zonden, de doornen en de distels, de overhand zouden krijgen. Maar dan besteed je toch des te meer zorg om je levensakker schoon te houden van allerlei zonden en ongerechtigheden. Want je bent maar al te bang dat die doornen en die distels, dat die weer zoveel ruimte gaan krijgen, dat ze de wortel van het geloof gaan overwoekeren. En nog sterker, je wilt niet dat God de Vader zijn ongenoegen laat blijken over je levenswandel. En juist daarom leeft daar het sterke verlangen in je hart om in de wegen des Heren, om die waar te nemen, vlijtig. Opdat zo de verzekerdheid van de volharding mag worden behouden. En daarom is er die strijd tegen de zonde. En loop je als het ware met een snoeimes over je levensakker om die doornen en die distels ook weg te snijden. Inspannende arbeid, zeker. Bukkend werk, dat absoluut. Onbegonnen werk
in eigen kracht. Maar je wil de zonde geen ruimte meer geven in je leven. Is er nou misschien vanmorgen een kind van God in ons midden? Die dit weet, die dit kent uit eigen ondervinding. Het was uw eigen schuld dat u weer toegaf aan bepaalde zonden. Het knaagt aan uw geweten. En u wist dat u ook verkeerd bezig was. Het gaf geen vrede en rust in je hart. Maar het ergste was toch wel dat je de Heere Jezus Christus kwijtraakt. Je wist niet meer waar je heen kon met je zonden. En je merkte dat God zich voor je verborgen hield. Dat was de meest donkere tijd in het leven van een kind van God. Ooit die vrede Gods te hebben gesmaakt in de Heere Jezus Christus. Ooit dat aangezicht van God te hebben gezien in gunst tot u gewend. En ooit in die liefdevolle ogen van de Heere Jezus te hebben gekeken. Maar dan hem kwijt te zijn. Hem te moeten missen. Zijn aangezicht te moeten missen. Weet u misschien nog van die tijd in uw leven? Hoe zwaar en hoe moeilijk dat toen was. En het leven voor u als het ware geen zin meer had. En een donkere sluier er lag over uw levensakker. Want zonder de gemeenschap met God. Het was het allerergste wat u kon overkomen. Zelfs nog een bittere ervaring dan de dood. En de gevolgen die dat met zich mee kan brengen. De eenzaamheid die dat gaf. En de diepe duisternis waarin u zich bevond. Het gaf inderdaad zware kwellingen van het gemoed. Toen kwam God echter weer terug op zijn werk. En hij zette u stil. Hij ontdekte u aan uw zonde. En hij gaf je ook droefheid over die bedreven zonde. Hij bracht je ertoe om schuld te belijden. En hij deed je weer vluchten tot de Heere Jezus Christus. En hij deed je weer wegschuilen achter zijn dierbaar bloed. En je kreeg het zicht op de Heere Jezus Christus weer terug. En in hem mocht je weer blikken op het verzoende aangezicht van God de Vader. En je mocht de gemeenschap met God weer ervaren. En de vreugde, de blijdschap die dat gaf aan je ziel. Nooit, ja zo ligt het dan toch, nooit. Nooit wil je het toch nog een keer meemaken dat de Heere zich voor je zal verbergen. En daarom let je er toch extra goed op. Dat jij het door je doen en laten niet brengt op dwaalwegen. En dat je jezelf er de oorzaak van bent. Dat er weer duisternis over je ziel komt. En dat God zich weer voor je verbergt. Ziet u dat het juist teer maakt. Afhankelijk en aanhankelijk. En dat het je ook doet gaan in de wegen des Heren. Vlijtig. En dat brengt dan tenslotte bij onze derde gedachte, bij het groeien van de wortel. Want we begrijpen dat wel, een stevige wortel is noodzakelijk voor een plant. Als er geen goede wortel is, dan sterft de vrucht af, hoe hoog dat opgroeiende gewas misschien ook staat. Want als dan de hitte van de zon komt, versterft het, omdat er geen wortel is. Een goede wortel is dus nodig. Dat geeft het levenssap wat nodig is voor de groeikracht van die plant. Maar die wortel, die moet ook worden
gevoed. En daar wijst paragraaf 14 dan op. En in paragraaf 14 wordt dan gesproken over het belang van het gebruiken van de genademiddelen. God werkt immers middelijk. God werkt het geloof onder de prediking. Dat hebben de Dordtse vader al meer dan eens beleden. In hoofdstuk 1 in de derde paragraaf. In hoofdstuk 2 in de vijfde paragraaf. En in hoofdstuk 3 en 4 in de paragrafen 8 en 9. En ook nu weer. Gelijk het God nu beliefd heeft, dit zijn werk der genade door de prediking van het evangelie in ons te beginnen. Hij werkt het geloof dus door de prediking van het evangelie. Maar hij versterkt het geloof ook door het gebruik van de genademiddelen. Als daar verder staat, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan. Mits schades door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Wie dus de middelen verwaarloost, die is er zelf de oorzaak van dat die geloofsplant gaat verdorren en gaat wegkwijnen. Nadrukkelijk wijzen de Dordtse vaderen hier de weg van het mystieke af. Er is geen opwas in de genade mogelijk zonder het gebruik van de genademiddelen. En nu zijn er twee genademiddelen waardoor de Heere door zijn Heilige Geest ook die zekerheid wil bewerken. Woord en sacramenten. Dat zijn de twee middelen waardoor de wortel zal groeien. Allereerst het woord. Het woord blijft dus het middel bij uitstek in de volharding der heiligen. En dan spreekt paragraaf 14 over dat woord horen. En daarmee wordt de prediking van het evangelie bedoeld. Dat je eronder hebt te zitten. Elke zondag weer. Want dat is het middel waardoor de Heere dat zwakke geloof wil gaan versterken. Daardoor geeft hij ook voeding. Het woord horen. Maar er wordt ook gesproken over het woord lezen. Nou, we hebben toch de Bijbel in onze eigen taal. Wat is het nodig dat je eruit leest? Elke dag weer opnieuw. Schriftonderzoek is zo noodzakelijk. Want wie dat verzuimt, die haalt onzekerheid en twijfel over zich heen. Het belang van het nemen van stille tijd is dus geen nieuwigheidje of zo. De Dordtse vaderen wezen er al op. Het woord lees. Daarvoor moet dan ook tijd worden ingeruimd. Om vervolgens dat woord ook te overleggen. Wat houdt het in, het overleggen? Nadenken over hetgeen wat je hebt gehoord en hetgeen wat je hebt gelezen. Het gaat om het mediteren. Wat staat er nou eigenlijk? Wat betekent dit nou? Wat heb ik hier nou aan? Wat wil de Heere met dit gedeelte mij nou zeggen? Welke beloften staan erin? Welke vermaningen komen daarin tot mij? Het is zo belangrijk om de tijd en de rust te nemen om te overdenken datgene wat de Heere tot ons zegt. Denk maar aan die kamerling, een Bijbels voorbeeld. Onderweg naar huis las hij een gedeelte uit het profetenboek Jesaja en mediteerde hij erover. En vanuit dat woord komen nou allerlei beloften, bedreigingen en vermaningen tot ons. Ja, soms roept het woord op om met zonde te breken. Soms komt dat woord met een ernstige bedreiging tot hen als ze zich voort blijven wandelen over die dwaalwegen. Maar het woord staat ook vol met beloften voor hen die zwak van zichzelf zijn. Het is het woord dat brood biedt voor het hart. En het is het woord dat ook voedsel biedt tot groei van die wortel. En het is dus door het woord dat de Heilige Geest Gods kinderen wil doen opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste middel tot groei van die wortel. Het woord. Maar naast het woord ook de sacramenten. En de sacramenten die verduidelijken en bezegelen de belofte van het evangelie. En doop en avondmaal zijn dus de middelen waardoor het geloof wordt versterkt. En wat een zegen als onder een doopsbediening weer het zicht mag vallen op het bloed van de Heere Jezus. Dat reinigt van alle zonden. En wat een vreugde als onder de bediening van het heilig avondmaal achter die tekenen van brood en wijn de gekruisigde en opgestane Christus mag oprijzen. En dat de gemeenschap met hem mag worden geoefend. En die beide sacramenten geeft God nou tot versterking van het geloof. En laten we dan ook maar niet denken dat de sacramenten een plus zijn die een kind van God best wel zou kunnen missen. Ik las er wat dat betreft treffend bij dominee Golverdingen, emeritus predikant in de geïnformeerde gemeente, die zei: we moeten niet denken dat de Heere een arme zondaar van de zekerheid der volharding wil verzekeren buiten het sacrament om. Het liefdesbevel van de Heere aan zijn volk is nog steeds hetzelfde. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dat woord moet een einde maken aan onze schroom, schuchterheid en tegenwerpingen. Dan is het woord dat dan de doorslag geeft. En wie zo op dat woord van God de sacramenten mag gebruiken, die zal ook ervaren dat de Heere het gekrookte riet niet verbreekt, maar juist versterkt. En dat hij de rokende vlaswiek niet uitblust, maar juist aanblaast. Woord en sacramenten als de voedingsmiddelen waardoor de wortel verder tot groei komt. En nu is het waar, hoofdstuk 5 richt zich vooral op Gods kinderen. En toch, en dat is dan het laatste waarmee we ook gaan eindigen. Als u dan misschien denkt bij uzelf of jij van ja, wat voor woord zit er dan voor mij in een onbekeerde in mezelf? Toch bevat ook paragraaf 14 wel degelijk een boodschap voor onbekeerde mensen. Want dan lezen we in paragraaf 14 dat God zijn werk der genade alzo achtervolgt. Kijk, het is een zegen. Als de Heere zijn kinderen achtervolgt, achteropkomt met zijn genade. Als hij het inhaalt en terugbrengt op de goede weg. Maar het is ook een zegen als de Heere weggelopen zondaren achtervolgt met zijn genade. Denk maar jongens en meisjes aan de politie die je kan achtervolgen. Stel je voor, je wist er zelf niks van, je fietst in het donker zonder achterlicht. De politie ziet het en die zet de achtervolging in. En ze willen je tot stilstand brengen om je duidelijk te maken dat je zo gevaar loopt zonder werkend achterlicht. Zo'n achtervolging is dan toch voor je bestwil. Nou, zo zet God de Heere nou ook de achtervolging in op mensen die zichzelf op dwaalwegen hebben gebracht en in groot gevaar hebben gebracht. Hoe hij dat doet? Hij komt zulke mensen achterna met zijn woord. Dat is genade. En ook vandaag weer, als dat woord mag worden gepredikt. En hij wil stilzetten onder de prediking van dat woord. En hij wil ingrijpen in de levens van zondaren. En hij wil laten zien hoe leeg een leven is zonder de kennis van de Heere Jezus Christus. Ben je nu al door God achtervolgd, stilgezet
en gearresteerd. Gegrepen door hem, vastgegrepen door God. Stilgezet, omgezet en teruggeleid. Geworpen in de armen van Christus. En dan belijden de Dordtse vaderen op grond van Gods woord. Dat wat God vastgrijpt, dat laat hij ook nooit meer los. En dat biedt troost en zekerheid. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, dat is toch ook het grote wonder. Zult mij doen zeker wonen. Dat is uw werk. Dat u dat ook wil werken. Door die genademiddelen. van woord en sacrament, dat ook uw volk en kinderen ook die verzekerdheid mogen kennen en mogen ondervinden. Dat gij het zijt die begint, voortzet en voleindigt. Voor hen een troost, maar laat het ook voor allen die u nog niet kennen, ook een aansporing mogen zijn om u te zoeken. Want gij zijt toch ook die God die begint in het leven van zondaren. En Heere, wilt u zo met ons gaan, dat we het woord dat we hebben gehoord ook nog mogen overdenken, mogen overleggen in ons hart. En nog mogen nalezen, ook op deze zondag. Ga zo in alle dingen met ons, breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Vergeef ook wat zondig was. Dat vragen we u in Christus' naam. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 46e psalm en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Vers 1 van de 46e psalm. Zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.